Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen, goed nieuws voor de kievit in Chris Natuurlijk. In de Zegepolder bij Roon gaan natuur en landbouw hand in hand en daardoor groeien er meer kievietkuikens op. In de polder zijn natuurvriendelijke oevers en randjes waar ze kunnen schuilen en er wordt geen gif gebruikt. In de online cursus Onkruid leer je de nuttige kanten van onkruid en hoe je het wegkrijgt als je er toch vanaf wilt zonder gif. Goed voor de vogels, de bloemetjes en de bijtjes. In Diergaarde Blijdorp staat de bijenboom als eerbetoon aan oud-directeur Kuiper voor zijn betoonde moed tegen de bezetters in de dierentuin in de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei zijn we weer 2 minuten stil. Abdelkader Benali vertelt over de stilte van de ander. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
Before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun
The Alan Parsons Project, Eye in the Sky.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Er zijn weer kievietkuikens in Roon. Onderzoekers Niels Goduin en Cornelis Fokker van Kenniscentrum Akkervogels volgen de kuikens in de Zegepolder op de voet. Chris Natuurlijk mag mee op inspectie door het land dat gepacht wordt door de akkerbouwers van combinatie Zegepolder. Maar wat voor vogel is de kieviet eigenlijk?
Nou, de kieviet is boerenlandvogel per sang. En ook nog een van de meest talrijke boerenlandvogels die er nog in ieder geval hier op de Zuid-Hollandse akkerbouw te vinden is. Desondanks gaat het ze niet voor de wind en neemt de populatie gestaag af. Nou, wij onderzoeken dus waar dat door veroorzaakt wordt. Dit is dus de Zegepolder. Dit gebied is sinds 2017 optimaal ingericht om landbouw en natuur hand in hand te laten gaan. En de kieviet is wel een heel mooi signaal. Het gaat ze voor de wind. Ze brengen jongen groot. En de jongen keren ook terug als broedvogel. Nou ja, dat wil je.
En hoe herken je een kieviet?
Ten eerste aan zijn geluid. Hè. Begin maart, als je 's nachts een rondje fietst door de akkerbouwgebieden, dan hoor je ze al, dan komen ze aan, net naar de vorst. Een heel mooi geluid, ze roepen de eigen naam. Ze zijn zwart-wit en ze hebben hele grote roeispaanvleugels, waarmee ze allerlei capriolen in de lucht uithalen.
Jullie ringen de vogels?
We willen alles weten van die kieviet, dus we volgen ze vanaf het moment dat ze hier aankomen tot het moment dat ze hier weer vertrekken. En in die fase leggen ze de eieren en brengen ze de kuikens groot. Het voorjaar is nu gevorderd en een groot deel van de nesten is succesvol uitgekomen. Dus er lopen nu kuikens rond. Nu gaan we dus die kuikens volgen, waar ze verblijven, wat ze eten en hoeveel er overleven.
Cornelis is er ook bij. Cornelis wie?
Fokker, Cornelis Fokker. Ja.
En jullie doen samen het onderzoek naar de kievieten?
Ja, klopt inderdaad.
En waarom is nou juist dit gebied wel interessant voor kievieten?
Ja, hier wordt momenteel geëxperimenteerd met een andere vorm van akkerbouw. Geen insecticide, betere zorg voor de bodem, andere samenstelling van gewassen, een ander bouwplan. En het gebied wordt doorsneden door allerlei gras- en kruidenranden. En bovendien zijn er dus hele omvangrijke watergangen met natuurlijke oevers en plasdraszones gegraven. Ik zou iedereen dringend adviseren om eens te komen kijken of het wat voor je is. Want er zijn momenteel ontzettend veel knelpunten. Hè? Niet alleen voor de kieviet, maar ook voor de boer zelf. Nou, misschien kunnen ze allebei van dezelfde maatregelen profiteren.
Een opgezette kieviet met zijn jong.
Speciaal voor de gelegenheid in elkaar gezet inderdaad. Twee kievietkuikens.
Het zijn allebei kuikens, maar die ene is al echt een stuk groter.
We volgen het nu voor het vijfde jaar, de kievieten. Dus we hebben een beetje in beeld waar het fout gaat. Dat is niet tijdens de eifase. Dat gaat vrij goed, omdat we in samenwerking met de boeren de nesten markeren. En zo behoeden voor beschadiging. Maar toch werden er niet meer kuikens groot. Dus ergens tussen het uitkomen en het wegvliegen, daar gaat het ergens fout. En nou, hier hebben we dus een kuiken die net uit het ei komt. Ze zijn allebei geprepareerd en allebei natuurlijke doodsoorzaken gestorven. Maar dit is dus een kuiken van enkele dagen oud. Heel klein, moet in een ei passen natuurlijk en donzig. En dit is een kuiken van een week of 6-7. En deze kan bijna vliegen. Dit begint al echt op een kievit te lijken. En ergens tussen deze twee leeftijden, daar ligt of lag het knelpunt. En daar zijn nu veranderingen in opgetreden, waardoor die kuikens wel volgroeid kunnen raken.
En wat is het knelpunt dan?
Er zijn tal van factoren die het leven van een kuiken moeilijk maken. Iets wat erg voor de hand ligt is voedselgebrek. In modern akkerbouwgebied zijn die kuikens onvoldoende in staat om voldoende voedsel bij elkaar te scharrelen.
Ja, want wat eten ze dan als ze zo klein zijn?
Alles wat in de snavel past en wat binnen snavelbereik komt. En dan heb je het over muggen, spinnen, kevers, wormpjes. En ze lopen heel graag langs de randjes. Nou ja, daar profiteren ze waarschijnlijk van beschutting en voedsel kort bij elkaar. Maar ja, in grootschalig boerenland zijn weinig randjes. En helaas ook weinig insecten. Dus.
Maar in dit gebied dus wel, daar zijn wel insecten en randjes en eten.
Ja, in dit gebied wordt dus bodembemesting toegepast. Geen insecticide natuurlijk. En allerlei verschillende natuurmaatregelen. Bloemrijk grasland, hogere kruidenranden. En bovendien een veel grotere diversiteit aan gewassen. Waardoor die variatie in zo'n landschap hier, die is ontzettend hoog in vergelijking tot het monotone karakter van wat het hier ook hier dus een jaar of 5 geleden nog was.
U komt hier zomaar even kijken, okay, met de verrekijker erbij?
Ja, ik ben gewoon natuurliefhebber, dus ik kom hier regelmatig wandelen.
En wat ziet u allemaal dan hier?
Ja, vogels en insecten. Ja, ik kijk eigenlijk overal naar je. Ja. Dus alles wat rondvliegt en beweegt en groeit en bloeit.
En veel bijzonders gezien dan al, nu?
Vandaag heb ik twee bombekpleviertjes gezien en een grasmus. Ja, dus, en hier vliegen een heleboel bijtjes, maar die kan ik niet zo gauw herkennen, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Maar komt u dan speciaal hier?
Ja, ik woon hier vlakbij. Dus, en ik vind het wel leuk om dan zo'n nieuw gebied eigenlijk een beetje ook te zien ontwikkelen eigenlijk gewoon. Dus ik kom bijna minimaal één keer per week kom ik hier wel.
En al kievieten gezien of gehoord?
Ja, kievieten zitten er wel, ja. Ja, daarnet zaten er daar een paar en daar. En reën liepen er, dus...
Ik zag zelf ook nog een paar hazen weglopen.
Ja, hazen zitten er ook zat, ja. Ja, het is gewoon een fantastisch gebied. En dan ga ik hier even een tijdje bij het hek staan en dan komen er vanzelf ook nog wat dingen op je af.
Ja. We gaan nu het gebied in. Mag dat eigenlijk wel met de broedtijd?
Speciaal voor jou mag dat.
Ik ga nog even naar Cornelis, want die staat, terwijl wij aan het praten zijn, gewoon te kijken door zijn verrekijker.
Maar ze zitten vooral, vanaf ons gezien, nu aan de andere kant van de volgende watergang. Daar zitten nu de meeste, waarschijnlijk ook met kuikens. Maar we zijn nog op veilige afstand, dus ik denk dat er tientallen kuikens ook rondlopen. Als het goed is natuurlijk.
Hey, daar is er één.
Dat is er één, ja. Ik kom even polshoog te nemen.
Jullie hebben bijvoorbeeld vorig jaar dan ook kievieten geringd. Hebben jullie gemerkt dat die dan weer terug zijn gekomen?
Ja, dat is heel leuk. Want afgelopen jaar hebben we inderdaad ongeveer 15 jongen met kleuringen onder pootjes gegeven. Tot onze verrassing kwamen ze terug dit jaar. En hebben we er nu uiteindelijk al 8 van afgelezen weer. Dus die hebben de winter doorstaan. En toch weer teruggekeerd die naar de Zegepolder. Waarschijnlijk hebben ze hier een goede jeugd gehad. Dus dan... willen ze die ook aan hun kinderen geven.
Ja, want jij zei tot onze verrassing.
Ja, het is toch wel, zeker als je weet dat kievieten het niet goed doen in akkerbouwgebieden, is het toch maar afwachten of die kuikens die je dan een ringetje geeft ook echt wel vliegvlug worden. Ja, waren we toch wel aangenaam door verrast, ja.
En jij ringt ze dan? Hoe gaat dat eigenlijk? Volgens mij hebben ze hele dunne pootjes.
Nou, die zijn, kievieten zijn nestvlieders, dus zodra ze uit het ei komen na een paar uur of na een dag, dan gaan ze aan de wandel. Dus die hebben al hele ontwikkelde poten. Dus die worden niet dikker, dus je kan ze eigenlijk al gelijk ringen met een metalen ring. En dan kan je ze dus ook volgen en dan kom je dus achter dat ze bijvoorbeeld in hun kuikenleven zich al honderden meters kunnen verplaatsen van het nest. Dus dat is heel waardevol om te weten. Van, uiteindelijk wil je natuurlijk weten van ja, waar gaan ze dan heen en... waarom gaan ze daar dan heen? Dat is natuurlijk dan weer de volgende vraag.
Weet je dat al, waar ze heen zijn gegaan dan deze kuikens van vorig jaar?
Hier lagen vorig jaar 2 vogelakkers in het gebied. En die kievietkuikens, die zijn natuurlijk niet zo groot. Dus die willen ook een beetje over het veld kunnen kijken. Dus die houden dan van een gewas wat niet zo hoog is. Maar ze vinden het ook belangrijk dat ze in de dekking kunnen schieten als er onraad is. Dus dat was wel een opvallende... Dat vonden we opvallend dat ze dus duidelijk die vogelakker interessant vonden. Want ze konden daar op dat luzerne konden ze fourageren op de grond en insecten vinden. Maar ze hadden dus ook de dekkingen heel erg dichtbij, waardoor het waarschijnlijk een optimaal habitat was. Want heel veel van de kuikens die op die akker liepen, die zijn uiteindelijk ook groot geworden.
Helaas slaagde het enkele jaren geleden maar 15% van de moeders erin om een kind groot te brengen. Nou, hier in de Zegepolder is het nu ongeveer dat de helft van de moeders erin slaagt om hun kinderen groot te zien worden.
We zijn hier bij een verlaten nestje van een kieviet.
Ja, klopt. Dus dit is een mislukt nest. Ja. Dus ze draaien een keltje in de grond. En ze leggen er wat takjes in en ze draaien er een paar keer goed op. En dan wordt er elke dag een eitje gelegd totdat er uiteindelijk 4 eitjes liggen. Waar ze dan vervolgens 27 dagen op gaan broeden. Waarschijnlijk is hier een zwarte kraai heeft dit nest gevonden en de eieren opgegeten. Dat hoort erbij. En in het hele buitenland van Rhône is het een heel klein percentage wat uiteindelijk wordt gepredeerd. Maar er zijn altijd een paar nesten bij. En dit was er daar eentje van. Ja, helaas.
Wat gebeurt er nou uiteindelijk met de resultaten van het onderzoek dat jullie doen?
Nou, dat proberen we kort en bondig op papier te zetten. Ter lering ook voor mensen die iets vergelijkbaars willen proberen. En we zullen ook in de komende jaren dit nog op de voet blijven volgen. Of het goed blijft gaan. Want alles is op te lossen. Als je het maar met elkaar probeert.
Je hoorde Niels Gordijn en Cornelis Fokker, onderzoekers van Kenniscentrum Akkervogels in de Zegepolder. I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine people laughing, I know some. Far away, get me through.
Cover Me in Sunshine Pink en haar dochter Willow Sage Hart.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Onkruid plat spuiten die hap. Of toch maar niet. Suze Peters, schrijfster van het Onkruidboek en het Plaagdierboek, heeft een online basiscursus onkruid met verrassende tips. Bij deelnemer Irene Zegwaard gaat Chris natuurlijk kijken hoe het bevalt in de praktijk in de tuin van Loods 38 in Barendrecht. Daar zal in de toekomst een nieuwe woonwijk verrijzen, vlakbij het treinstation.
Ja, achter het station Barendrecht, eigenlijk grenzend aan het industriegebied voor de groente- en fruithandel. En de plannen van Loods 38 is ook vooral om de bewoners en het bedrijventerrein meer te laten kennismaken en te weten van elkaar wat ze doen.
Maar dit is een tuin erbij?
Ja, de moestuin. En de bedoeling is een buurtmoestuin om mensen kennis te laten maken met het gebied en met Loods 38.
Maar het staat allemaal nog heel erg in de kinderschoenen.
Ja, we zijn eigenlijk pas begonnen.
En dan gebeurt het natuurlijk niet iedere dag dat Suze, de cursusleider, zomaar bij iedereen in de tuin langskomt. Want het is natuurlijk een online cursus.
Nee, inderdaad. Het is eigenlijk dat je vooral gaat kijken in je eigen tuin. Daarom is het ook echt voor je eigen tuin. En kijken wat daar groeit en eigenlijk op onderzoek uitgaat. Ik wil dat mensen anders naar onkruid gaan kijken. Want ik zeg altijd, iedereen staat ergens op de lijn van vertrappen naar vertroetelen. En ik hoop dat je na deze cursus meer opschuift naar vertroetelen. Want het is echt zo nodig dat we wilde planten, als die ergens kunnen staan, dat we ze dan ook laten staan. Want de insecten hebben het gewoon bijvoorbeeld heel erg nodig. Dat we daar nectar, stuifmeel voor beschikbaar maken.
Wat jou betreft bestaat onkruid niet?
Ja, nee, dat zeg ik niet. Dat is ook een vraag inderdaad. Mensen zeggen, ja, maar onkruid is toch een plant op de verkeerde plek. En dat is het inderdaad. Tuinplanten kunnen ook onkruid worden en groeien op plekken waar jij ze niet wil hebben. Maar goed, als je gaat op de andere manier naar gaat kijken, dan krijg je vanzelf er meer respect voor, ook voor die planten. En dan ga je zien wat er ook allemaal op vliegt. En dan wordt je beleving van de tuin ook gewoon anders.
Ja, zullen we eens even door deze tuin wandelen en kijken wat we tegenkomen aan wat jij dan misschien eventueel niet zou willen hebben?
Kweek wil ik bijvoorbeeld niet hebben.
Ik weet niet eens wat het is, kweek.
Het is een grassoort met een, die wortelt onder de grond en die is heel hardnekkig.
Oh, dat is dit. Een beetje dikke groen gras.
Ja, met hele dikke witte wortels.
Ja, het is een beetje een onogelijk grasje. Het is niet zo'n mooi polletje, maar gewoon een soort, en hij komt heel, hij gaat dus inderdaad onder de grond verder en dat is het probleem. En dat doet zevenblad bijvoorbeeld ook, of haagwinde, pispotje met die witte bloemen in die in je struiken gaat zitten. Ja, en dat zijn dus echt lastige onkruiden die je in de gaten moet houden. Als je die niet wil, dan moet je die echt op de een of andere manier uit je tuin verwijderen.
En niet met gif?
Nee, niet met gif inderdaad. Nee, dat is het belangrijkste dat ik wil meegeven. Dat je toch op verschillende manieren kun je ook zonder gif prima je tuin onderhouden. Juist om te voorkomen in plaats van te genezen eigenlijk kun je een heel eind komen. Dus bijvoorbeeld als je niet van onkruid houdt, bedek dan gewoon die aarde. Zorg dat er planten staan op de plek waar jij geen onkruid wil. Want de natuur is zo dat het gewoon altijd, waar dan ook, een plantje gaat groeien als de aarde bloot ligt.
Maar eigenlijk is het hartstikke mooi.
Ja, want dat is precies wat ik leerde in de cursus. Ik heb hele jonge frambozen plantjes en bessenplanten. Die zijn nog heel iel, maar de aarde daaromheen is dus kaal. En ik was dat angstvallig aan het schoonmaken. Maar door bijvoorbeeld ereprijs, wat hier ook genoeg groeit, heb ik verplaatst onder de struikjes en dat het blijft laag. En dan is de aarde bedekt en het ziet er ook nog leuk uit. Want het is een heel schattig blauw bloemetje.
Ja, en dan heb je eigenlijk het probleem opgelost. Maar ja, zoiets als bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop. Als mensen dat horen, denken ze, oh, wegwezen.
Nee, dat klopt. Als je die in de tuin hebt, dat is ook zo'n hele lastige. Maar dat is ook een invasieve exoot. Dus die heeft ook geen natuurlijke vijanden. Maar zonder bladgroen gaan alle planten op den duur dood. Dus ook daar is het gewoon een kwestie van weghalen, 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 weghalen. En dan uiteindelijk gaat het licht uit. Ook bij de Japanse duizendknoop. In de cursus zitten ook allerlei opdrachten. Zodat je echt aan de gang gaat en dat het beter blijft hangen.
Ja, want je blijft dus niet achter de computer zitten.
Nee, en het leuke is ook dat je hem zelfs op een tablet of op je mobiele telefoon kunt doen. Dus je kunt hem ook echt buiten in de tuin ja, in je luie stoel. En dan om nog eens even kijken naar die plantjes. Na deze cursus loop je met relaxed door je tuin. En je plukt hier daar eens een blaadje en dat steek je in je mond. En je weet gewoon.
Ja, want is dat niet gevaarlijk dan? Dat het ineens iets giftigs is wat je in je mond steekt?
Nou ja, daar leer ik je dus dat je dat op een bepaalde manier moet onderzoeken. En er zijn eigenlijk niet zo heel veel planten giftig echt. Sommige zijn lekkerder dan andere. Maar degene die echt giftig zijn, die leer ik je. En verder, ja.
Maar geef eens een tip. Welke is giftig? Waar moet je niet aankomen?
Nou, bijvoorbeeld het vingerhoedskruid. Daar worden hartmedicijnen van gemaakt, letterlijk. Want daar gaat je hart sneller van kloppen als je die opeet. Dus die zou ik bijvoorbeeld niet eten. En dan is het nog niet zo dat je echt heel erg ziek wordt als je één blaadje eet, weet je. En meestal proef je het ook wel. Of heb je ook een soort reactie op je tong dat je denkt, nou nee, doe maar niet.
Wat voor mensen volgen de cursus tot nu toe?
Oh, dat zijn hele verschillende. Het zijn inderdaad mensen die al geïnteresseerd zijn. Maar ik heb hem eigenlijk voor ogen dat het juist voor mensen is die een nieuwe tuin hebben en die heel graag gewoon willen leren tuinieren. Want dat is eigenlijk iets wat ik merk dat niet meer zo voor de hand ligt. Dat je vroeger kreeg je dat van huis uit mee, dan zag je hoe je ouders dat deden. Maar een heleboel, de jonge generatie is eigenlijk nu opgegroeid zonder tuin. Of in ieder geval ja, met een bepaald tuinbeeld. En ja, die nieuwe... ja, toch wel trend om voor de biodiversiteit en ook klimaatbestendig en klimaatadaptief te tuinieren. Ja, daar komen dus die wilde planten komen dan vanzelf. En dan, ja, daar moet je dan iets over weten. En daar zou die cursus heel goed voor zijn.
Te snappen voor iedere tuinbezitter die net begint?
Zeker, ja, daar heb ik hem voor geschreven. Je krijgt van mij een stukje theorie aan de hand van die informatie. Ja, doe je een opdracht. Dus dat kan zijn, graaf iets uit en kijk naar de wortels. Dus het is echt heel praktisch. En er zit ook een quiz bij bijvoorbeeld. Dus je wordt ook echt... Ja, je moet eventjes kijken of je het allemaal gesnapt hebt. En ook een proefopdracht. Dus om een theetje te zetten of een salade te maken. En ja, dus het is eigenlijk heel compact. En je kunt het in kleine stukjes net in je eigen tijd heel goed indelen.
Jij hebt eigenlijk gebinged watched.
Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vond het zo leuk.
Is er geslaagd trouwens?
Ik denk het wel. Nee, jij krijgt geen... Je doet het helemaal zelf, dus je moet ook gewoon... Je kunt de antwoorden wel van de quiz wel terugkijken, dus je weet wel of je het goed gedaan hebt. Nee, maar het is vooral gewoon, ga lekker aan de slag in je tuin en ga genieten van de planten die er groeien en wat er allemaal te ontdekken valt. De vormen, de geuren, de smaken, want er is namelijk echt heel veel.
Op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie over de online basiscursus Onkruid van Suze Peters. Het kost €49,50 en heb je een Rotterdampas, dan krijg je deze maand korting. Dan betaal je €22,95.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag lees met Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen.
Ja, jij gaat beginnen. Goedemorgen, Chris. Ja, we beginnen met Trouw. Die krant die kijkt vogels met Nederlands bekendste vogelaar. Wie kent hem niet? Met zelfs een vogelachternaam. Nico de Haan. Hij ontwikkelde een nieuwe manier om vogels te herkennen. Gewoon in een gidsje. Want met een app op je smartphone, dat vindt hij maar niks.
In het AD een fotoreportage over waterbuffels op een strand bij Hongkong. De waterbuffels werden begin 20e eeuw in de regio geïmporteerd om rijstvelden te bewerken, maar werden afgedankt toen de boeren het platteland verlieten voor beter betaalde banen in Hongkong. De dieren hoeven nu niet meer te buffelen. Ze mogen lekker luieren op het strand, want ik denk dat daar het woord ook vandaan komt, buffelen.
Ja, dat denk ik, ja. En luieren, dan denk ik weer aan een luiaard. Dus het zijn eigenlijk een soort... luiaardbuffels. Dan gaan we nog eventjes de aarde opwarmen. Of althans, als de mens de aarde opwarmt, kan hij die dan ook weer afkoelen? Dat vraagt de Volkskrant zich vandaag af in een artikel over geoengineering. Nou, dat klinkt wel heel duur. Dat is het met opzet ingrijpen in natuurlijke systemen van de aarde om klimaatverandering tegen te gaan.
Ja, en in de krant lees je dan of dat wel zo verstandig is om dat te doen. Je moet er nu misschien nog niet aan denken, maar vandaag begint het officiële zwemseizoen weer. Medewerkers van het waterschap Hollandse Delta houden de kwaliteit van het zwemwater in een deel van de provincie Zuid-Holland goed in de gaten, schrijft het AD Rotterdam. Ze controleren officiële zwemplekken op ziekteverwekkende bacteriën en blauwalgen.
En de Volkskrant schrijft over de medewerker van de Utrechtse plantsoenendienst die een ecologisch kunstwerk aanzag voor onkruid. Nou, hij heeft de plantjes op een trap van dat kunstwerk. Dat heet de Vanishing Staircase. Grondig weggebrand en daarmee grote schade aangericht aan het kunstwerk dat een €250.000 kost.
Ja, ik denk dat hij die cursus moet gaan volgen. De basis, online basiscursus onkruid over
gewoon
hoe goed het is.
Langs elkaar heen werken bij de gemeente, dat kan natuurlijk
ja,
ook.
Ja, zeker. Martin van der Boogaert was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. En dan hebben we het zachte geluid dat hoort bij onze weerman Ed Aldus en het weer. Ed, goedemorgen.
Ja, dag Chris, goedemorgen.
Hallo, hoe gaat het ermee?
Ja, uitstekend.
Ja?
Ja.
En met het weer? Nou ja, april doet wat hij wil, zeggen ze altijd. Dat hebben we ook gemerkt. Maar vandaag zijn we aan een nieuwe maand begonnen. Wat brengt ons dat weer op die eerste dag?
Nou ja, dat ziet in ieder geval hartstikke goed uit. De dag is ook prachtig begonnen. Ik heb vanochtend al een wandeling gemaakt van een uur in de Zuidpolder in Barendrecht. Met ja, mistbanken, schitterende zonsopkomst. De dag begon trouwens voor mij met het krabben van de autoruiten.
Ja, het was toch echt weer heel koud, hè?
Ja, dat verraadt dus wel dat het inderdaad koud is. Er staat ook weinig wind op dit moment. Nou ja, we krijgen vanuit het westen te maken met een hoge drukgebied dit weekend. Dus dat ziet er in ieder geval voor onze regio wel heel goed uit, denk ik. Er zijn zonnige perioden vandaag. Er gaan wat stapelwolken ontstaan. Langs de kust, daar is het de hele dag zonnig. Dus dat is prachtig weer. Nou, de maximumtemperatuur die komt uit op een graad of 12. Nou ja, ook voor begin mei is dat natuurlijk onder de maat. Is het normaal 16, 17 graden. Er staat weinig wind. Vanmiddag een matige noordwestenwind. Nou, vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 5 langs de kust. 2 graden in het oosten van de regio. En morgen dan komt er eigenlijk geen verandering in het weerbeeld. Dus dat betekent opnieuw periode met zon en wat stapelwolken. Langs de kust is het zon overgoten. En de wind trekt wel aan uit het noordwesten. Die wordt matig, aan zee vrij krachtig, windkracht 5. Ja, en die laat geen hogere temperatuur toe dan zo'n 11 of 12 graden. Ja, het is mijn vakantie, Chris, voor heel veel mensen.
Ja, en dat is als je nou aan het kamperen bent, lijkt het me heel erg koud. Maar het kan nog erger, volgende week volgens mij.
Ja, zeker. Daar doe ik inderdaad op. Want het lijkt al meer op de herfstvakantie dan op de meivakantie. Maandag al een verdere toename van de bewolking. En ja, dan begint het eind van de dag al voorzichtig te regenen. Een graad of 12, een aantrekkende zuidwestenwind. In de nacht naar dinsdag flink wat regen. Dinsdag overdag eerst regen, daarna enkele buien met af en toe zon. Het wordt nog maar 10 graden. Een krachtige zuidwestenwind. Aan zee wellicht hard, windkracht 7. Met kans op zware windstoten. Ja, en woensdag, donderdag en vrijdag komt daar geen verandering in. En dat betekent ja, een wisselende bewolking. Dus zeker ook wel wat momenten dat de zon tevoorschijn komt. Maar van tijd tot tijd vallen ook verspreid over de regio enkele buien. Ja, en in de middag wordt het slechts 10 tot hooguit 12 graden.
Jee, Ed, en heb je ook nog zo'n pluim voor de langere termijn? Dat die toch weer een beetje zonnigere periode voorspelt?
Ja, nou ja, het ziet er naar uit dat het vanaf het volgend weekend, ja, dat we dan wat normalere temperaturen gaan krijgen. Maar het lijkt dan toch nog ook wisselvallig te blijven. Dus ja, zeg maar 20 graden. Nou, dat zit er voorlopig al helemaal niet in.
Nou ja, dan maar dit weekend, hè? Dan heb je de beste kans op een
ja,
beetje
zeker.
Zon.
Ja, okay, het ziet er best goed uit.
Fijn weekend en tot volgende week.
Ja, tot volgende
hoi,
week.
Hoi. Hoi.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
Tell all the folks to rush
The OJ's Love Train. De bomen die ik planten dragen mijn herinneringen. De geschiedenis die niet mag worden vergeten is vereeuwigd. Dat is een fragment uit het gedicht op de rouwkaart van Sifra Dasberg, die vorige maand op 86-jarige leeftijd is overleden. In deze tijd van het jaar hield Sifra altijd lezingen op scholen. Ze vertelde dan hoe ze als Joods meisje in de Tweede Wereldoorlog onderdak vond bij Koen Kuiper. Dat was de toenmalige directeur van Diergaarde Blijdorp. Hij nam Sifra met gevaar voor eigen leven op in zijn gezin. Mede daardoor groeide Sifra op tot een vrouw vol optimisme over de mensheid. In Diergaarde Blijdorp groeit dankzij haar en directeur Erik Zevenbergen een boom ter ere van de moedige familie Kuiper. Als eerbetoon aan de altijd optimistische en sterke Sifra Dasberg laat ik in Chris natuurlijk horen hoe in 2019 haar wens voor een eerbetoon aan Koen Kuiper in Diergaarde Blijdorp uitkwam.
We zijn aangekomen in de Chinese tuin.
En daar staat
de bijenboom voor meneer Kuiper.
Wat een leuke naam, de bijenboom. Het is ook gewoon echt een bijenboom. Goed voor bijen.
Ik kende het niet, de bijenboom, maar die schijnt van de zomer te bloeien.
Waarom verdient Koen Kuiper een monument?
Omdat Koen Kuiper een hele bijzondere man was. Hij heeft hier in de diergaarde zo laten zien in de tijd dat we eigenlijk oorlog hadden. Of niet eigenlijk, we hadden oorlog. En hij in opstand kwam in allereerste instantie over dat er hier in de diergaarde bordjes opgehangen moesten worden voor Joden verboden. Nou, dat vond hij helemaal vijf keer niks. Dat gebeurde ook niet. Die liet hij weer weghalen. Meerdere keren heeft hij dat gedaan.
U woonde ook bij hem. U was een Joods meisje. U zat ondergedoken bij de familie Kuiper.
Nee, ik zat niet ondergedoken. Ik woonde daar. Ik ben gewoon op school geweest. Ik heb daar in huis gewoond. Ik heb trouwens mijn eerste bezoek van de diergaarde bij hen beleefd. Maar ik als kind wist ik niet dat die man zo bijzonder was. En dat heb ik me later pas gerealiseerd. Ja, ik was 11 toen de oorlog afgelopen was. Wat een moed en een integriteit dat hij getoond heeft. En ga nu eens na hoeveel mensen zouden, als ze bij zichzelf nagaan, denken, ja, dit zou ik ook gedaan hebben. Nou, heel weinig. Door mijn vriendin Tania, die een geweldig boek heeft geschreven over deze diergaarde, kwam een herinnering terug van wat hij gedaan heeft. Opgekomen voor een groep waarvan hij vond, die waren helemaal niet anders dan anderen. Alle mensen waren voor hem hetzelfde.
Maar hoe was u dan terechtgekomen bij de familie Kuiper?
Ik ben daar eigenlijk gekomen doordat mijn moeder gearresteerd is geworden in 1942. Dat ze buiten liep met een jas aan zonder Davidster op haar jas. Kon je voor gearresteerd worden, dat is ze ook. En mijn moeder is meegenomen naar het Haagse Veer. En toen moesten we ineens weg. Want anders zouden we zelf ook opgepakt worden, mijn vader en ik. En met hulp van een buurman van ons, Dolf Henkes, een hele bekende Rotterdamse schilder, heeft die gezorgd dat ik op diverse onderduikadressen ben gekomen. Dat waren wel onderduikadressen. Ik ben in Breda bij een van de onderduikadressen weggelopen. Kan je nagaan hoe naïef en hoe dom een meisje van die leeftijd is. En toen hebben ze me naar de familie Kuiper gebracht. En daar ben ik gebleven tot het laatst van de oorlog. Tot 5 mei 1945. En daar heeft mijn vader me weer teruggevonden. En mijn halve familie was uitgeboord. 15 familieleden. Maar mijn vader was, godzijdank, die ook geholpen is geworden. En ik uiteraard ook. En ik heb door die mensen een geweldige opvoeding gehad in die kleine 3 jaar. Ik ben op goede scholen geweest. Geen honger gehad. Eigenlijk een geweldig leven gehad.
Ja, en niemand wist dat u Joods was?
Nee, ik zag er ook niet. En nog niet zo verschrikkelijk. Maar ik zag er destijds ook niet Joods uit. Dus ze konden zich dat veroorloven om mij gewoon als nichtje in huis te nemen. En ja, ik heb daar voor hun ook een boom geplant in Schuddebeurs, vlakbij Zierikzee. Omdat bomen leven. Bomen gaan daar boven, bomen zeggen iets, bomen die doen mij iets. En dat er hier nu een boom is voor de heer Kuiper, wat hij zo ontzettend verdiend heeft door zijn aard te tonen in de oorlog. Ja, dat maakt me zielsgelukkig. En dat de huidige Rotterdammers misschien zullen denken, wie was die man? Want het was natuurlijk wel lang geleden. Maar ik doe lezingen op scholen en ik denk, als je soms voor één kind of voor één mens die hier straks aan voorbij loopt, die zal denken, goh, fijn dat er zo iemand bestaan heeft. Daar doen we het allemaal voor. Daar doet Erik het ook voor.
Ja. Erik, een boom is natuurlijk ook hartstikke mooi.
Nou, en niet zomaar een boom. Dit is een bijenboom. Dat is ook wel een mooi verhaal. Want hij is een laatbloeier, is het. En die, net als Sifra misschien, hè? En die bloeit in juli, augustus. Hij bloeit later, trekt ook bijen aan. En dat is dan, heeft dan de functie om die bijen ook door de wind heen te helpen. Dus dat is ook nog wel heel mooi.
Wat zou Koen Kuiper hiervan gevonden hebben, van deze boom?
Nou, de boom zou die geweldig gevonden hebben. Want ik kreeg, toen ik daar nog wel pas was, ik wist niet eens wat dat was, kreeg ik een herbarium. En als we dan ergens heen gingen, dan zocht hij voor mij bladen of bloemen. En zo leerde ik van bloemen en planten. En daar heb ik inderdaad heel veel van geleerd. Maar dat deze, ik noem het even bombardie, dat zou ik niet gewild hebben. Maar nee. Ik persoonlijk vind ik het heel fijn dat dat hier in de diergaarde na zoveel jaren staat. Ja, mensen zullen daar denk ik hopelijk positief over denken.
Sifra Dasberg, die in maart van dit jaar is overleden, in een herhaling van een reportage over de bijenboom die in 2019 in Diergaarde Blijdorp is geplant voor directeur Koen Kuiper en zijn rol in de Tweede Wereldoorlog. En ik heb nog eventjes aan Erik Zevenbergen, de huidige directeur van Diergaarde Blijdorp, gevraagd hoe het is met de bijenboom. Het gaat goed, schrijft hij. De bijenboom heeft een behoorlijke groeispurt gemaakt en staat er mooi bij. Helemaal ter ere van Sifra. Ze zou hem prachtig hebben gevonden. Nou, als de diergaarde weer helemaal open mag, dan kan iedereen zelf gaan kijken in de Chinese tuin naar de bijenboom.
Distance, I bet to pay the price. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow it gets to you. But I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. I'm sitting down. Often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday.
Lean Marlin, Sitting Down Here.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Met dodenherdenking zou schrijver Abdelkader Benali de 4 mei-lezing uitspreken. Toen er kritiek ontstond over uitspraken die hij 15 jaar geleden deed over Joden, trok hij zich terug. De tekst van de lezing is nu uitgebracht in het boekje De Stilte van de Ander. Het boekje wordt op 4 mei gepresenteerd in debatcentrum Arminius in Rotterdam. We gaan erover praten met de schrijver zelf, Abdelkader. Goedemorgen.
Goedemorgen, Chris. Hallo.
Hoe voelde het in eerste instantie om te worden gevraagd voor deze 4 mei-lezing?
Ja, dat was natuurlijk een hele grote eer. En dat betekent heel veel voor me. Het is dat je daar mag staan op het podium en mag vertellen en reflecteren op wat het denken voor mij betekent, onze maatschappij. Ik keek er heel erg naar uit.
Ja, en denk je nu, was ik maar nooit gevraagd?
Ja, nou ja, goed. Toen ontstond natuurlijk die affaire. Ik heb mijn excuses gemaakt. Ik wil ze nog een keer maken. Ik heb nooit bedoeld iemand te kwetsen, nog groepen, nog mensen.
Want het was een uitspraak van jou van 15 jaar geleden. Ja, en die blijft je maar achtervolgen eigenlijk.
Ja, precies. En ik heb excuses gemaakt. Ik heb met mensen gesproken.
Wat had je toen gezegd? Of wil je dat niet meer herhalen?
Ja, je kunt het op Twitter vinden.
Ja. Dus, is het niet weggehaald daar?
Nee, alles wat je zegt is inmiddels voor altijd. Ik heb ook gezegd welke context, maar ik heb ook meteen bij gezegd mijn excuses. Ik heb nooit bedoeld mensen te kwetsen, nog groepen. Maar goed, dat heeft niet geholpen. Dus ik heb nu voor gekozen om me toen terug te trekken. Ik vond dat ook een hele goede keuze uiteindelijk. Want er was zoveel controverse ontstaan en gedoe. Maar ik hou de lezing wel op 4 mei in Arminius, Rotterdam.
Ja, want eigenlijk is er precies gebeurd wat je niet zou willen rondom zo'n herdenking. Hè? Want dan staat iedereen lijnrecht tegenover elkaar. Terwijl je zou denken, het moet gaan om mensen te verbinden.
Precies. Nou, precies. Zo'n 4 mei-lezing is echt het moment om na te denken over wat er toen is gebeurd. De Tweede Wereldoorlog. De mensen die zijn weggehaald, vermoord, het verhaal van collaboratie, verzet. En dat kan je weer mooi verbinden met onze samenleving, waarin we toch ook met elkaar moeten samenleven. Waarin we ook moeten nadenken over wat herdenken we, wat betekent herdenken voor jou en voor jou. En daar had ik graag een bijdrage aan geleverd. En nu kan ik die bijdrage alsnog leveren in het Arminius op 4 mei. En natuurlijk erover met iedereen in gesprek te gaan, want... Ik overal waar ik kom in het hele land praat ik over hoe we onze samenleving leefbaarder kunnen maken.
Ja, maar in dit boekje, De Stilte van de Ander, leg je eerst nog eens uit wat er allemaal is gebeurd en hoe je daarover denkt.
Ja, precies. Ja. Ik heb dus in mijn lezing geprobeerd te vertellen van wat 4 mei voor mij betekent. En ik herinner me als kind in Rotterdam dat op 4 mei heel erg stil werd. We woonden in Rotterdam-Noord en... Dan raakte ik de straten verlaten. De Hofplein, wij woonden aan de Hofpleinlijn. En die Hofpleinlijn, die treinen stopte ook. En ik was gewend dat die trein elke dag langs het raam denderde. En dan stopte die. En dat heeft een heel veel indruk op mij gemaakt. Want ik groeide op in Rotterdam. En Rotterdammers, Nederlanders houden natuurlijk erg van praten en ouwe hoeren. Maar juist op 4 mei werden ze stil. En raakten ze naar binnen gekeerd. En ik dacht altijd dan van... Waar denken ze dan aan? Wat herdenken ze precies? En dat hoor je natuurlijk op een gegeven moment ook via de klas en over de verhalen van de oorlog. Maar het bleef toch een beetje ver weg. En door die 4 mei ga ik me natuurlijk afvragen van wat betekent 4 mei voor mij dan?
Ja, want dat was eigenlijk ook een van de redenen waarom jij werd gevraagd voor deze lezing. Van hoe kijkt een migrantenkind naar de Tweede Wereldoorlog en hoe wij die oorlog herdenken?
Nou ja, het was een echte wereldoorlog. Er waren alle culturen en alle landen waren erbij betrokken. In het geval van Marokko begint het eigenlijk al wat eerder in 1936. Als de oorlog is dan de oorlog in Spanje. Die wordt gevochten tussen democraten en fascisten. Fascisten in de persoon van generaal Franco. En die generaal Franco die zat toen in het voormalig Spaans Marokko. Marokko was een kolonie van Spanje. En die generaal Franco die nam allemaal Marokkanen mee na die oorlog. En die werd erbij geholpen door Adolf Hitler. Daar is ook veel over geschreven. Hoe Adolf Hitler de luchtbruggen financiert. Die militaire luchtbruggen. En die Marokkanen worden overgezet. En ik kwam er in de jaren 80. Eigenlijk door een documentaire op televisie. Kwam ik erachter. Ik zat met mijn vader televisie te kijken. Dat een aantal van mijn voorouders. Bij die oorlog betrokken waren geweest. Die waren met Franco meegegaan, zoals dat werd gezegd toen. En mijn vader vertelde daarover. En ik vond het heel erg spannend. Toen had ik van, oh wauw, eindelijk heb ik ook iets met de oorlog te maken, weet je wel. Want mijn klasgenoten vertelden altijd over het bombardement in Rotterdam en opa en oma. En ik was toch wel een beetje jaloers op van hun verhalen. Ik dacht van, ja, had ik ook maar zo'n verhaal. Maar ja, potverdrie me. Dit waren niet de good guys, weet je wel. Die Franco, dat was een fascist, die werd geholpen door Hitler. En die voorouders van mij, ja, het waren hele eenvoudige jongens, die werden geronseld en mee moesten met die oorlogsverrichtingen. Maar dat is me toen wel bijgebleven. En eigenlijk is daarna elke keer op 4 mei, gingen mijn gedachten terug naar die voorouders van me. Van, waarom waren ze meegegaan? Wisten ze wat het kwaad was? Wisten ze wat Hitler was? Hadden ze een keuze daarin? En ik heb eigenlijk dat uitgangspunt, die vragen en die twijfels, heb ik geprobeerd in mijn lezing te stoppen. En een ander detail wat ik ook wilde meenemen was dat in Nederland kan je niet aan de oorlog ontkomen. Want zoals je weet ben ik opgegroeid in Rotterdam in de Messenstraat, nummer 13. In Rotterdam-West, hè, bij de Vierambachtstraat, Middellandstraat, Kruisplein. En dat was tot in de jaren 30, dus voor de oorlog, een echte Joodse buurt. Met heel veel Joods leven, Joodse winkels, synagoges. En in mijn straat, de Messenstraat, woonde de familie Raap. En de familie Raap is in 1943 gedeporteerd via Loods 44 naar Sobibor en vermoord. Dus nu in de Messenstraat is nu zo'n struikelsteen dat daar aan herinnert. Maar ik vond het wel beklemmend toen ik daarachter kwam. Ik kwam daarachter via het internet. Dat toen ik in 1979 aan die straat kwam, wat voor mij een hele onschuldige straat was, een leuke straat, dat daar hadden Joodse mensen gewoond en die hadden voor mij daar gewoond en die hebben het niet overleefd, die oorlog. Dus zo dichtbij is die oorlog in Nederland. In elke straat, op elk plein is wel een herinnering. En ook dat heb ik willen meegeven in mijn lezing die ik op 4 mei ga uitspreken.
Ja, want jij vraagt je af, en dat doen heel veel mensen, van waarom is er toen eigenlijk nooit iets over gezegd? Waarom hebben mensen niet iets gedaan toen? Want bijvoorbeeld in de stad waar jij nu woont, in Amsterdam, wordt komende dinsdag een bordje onthuld, een kunstwerk. En dat gaat over dat eigenlijk de oorlog begon, zei vorig jaar ook Willem-Alexander, bij het Vondelpark. Hè, toen daar die bordjes werden opgehangen, verboden voor Joden. Ja. En nu wordt er dus een kunstwerk opgehangen dat je in de spiegel kijkt daarvan. Wat zou jij doen in deze tijd?
Ja, dat is Chris, even terug naar Rotterdamse. Je had in de jaren 30 had je de Rotterdamse stoomtram. En die ging dan vanuit de Hoekse Waard naar Rotterdam. En er is een foto, ik vond een foto van de week van een meisje wat in de Hoekse Waard op de tram wordt gezet naar Loods 44. En dat is een foto, die was stiekem genomen. En het maakte zoveel indruk op me. Ik dacht van, want als kind nam ik altijd de tram in Rotterdam. Dus de tram is voor mij altijd iets heel onschuldigs. Maar die tram, dat meisje, dat werd dan uitgezwaaid. En dat is nooit meer teruggekomen. En ik vind wel dat soort plekken waar dat iets gebeurt, waar mensen afscheid hebben genomen, elkaar voor het laatst hebben gezien, waarin het kwaad zijn werk is gaan doen. Ja, dat maakt wel heel veel indruk op me. Omdat het ineens een gezicht krijgt. Je krijgt er een gevoel bij. En je ziet dat en je denkt, oh, dus het was niet alleen maar abstract. De getallen van de Shoah. Maar het begon gewoon op een dag, op het moment dat iemand zei van, hey, pak je koffer, we gaan even weg met de tram.
Maar wij hadden een heel positief verhaal net nog. Hè? De bijenboom in Diergaarde Blijdorp, die daar staat als eerbetoon aan de oud-directeur van de dierentuin voor zijn moed tegen de bezetters in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Want hij zei, ja, in mijn dierentuin geen bordjes. Geen bordjes verboden voor Joden. En Sifra Dasberg, die als Joods kind in de oorlog door hem was opgevangen, zei, als er nou straks één kind langs die bijenboom loopt en denkt, goh, fijn dat er zo iemand bestaan heeft. Daar doen we het toch voor.
Nou ja, dat is verzet. En we moeten, wat zo belangrijk is, en Dasha vertelt het verhaal voor jonge mensen, dat jonge mensen dit verhaal horen. Want we denken namelijk vaak van verzet of een andere mening hebben of dat is iets groter, dat doen anderen. Maar je kan soms begint verzet gewoon met te zeggen, nee, hier niet. Niet in mijn straat, niet in mijn huis, niet op deze plek, hier niet. Hier wil ik niet dat er discriminatie is, antisemitisme, racisme. Wat er in de grote wereld gebeurt, natuurlijk niet zo groot, Maar waar ik een beetje invloed kan hebben, wil ik dat het niet gebeurt. En ik denk dat je dat in deze tijd natuurlijk meer dan ooit echt urgentie heeft.
Je leest het in het boekje De Stilte van de Ander. Het is uitgegeven door de Arbeiderspers. Het kost bij de boekhandel in de buurt €8,99. Er is één luisteraar die het kan winnen. 010-436-4436. En je maakt kans. En jouw boodschap, Abdelkader, kun je ook horen dinsdagavond 4 mei... in een online programma van Arminius. De presentatie van het boekje met ook 10 gedichten over vrijheid. Dankjewel, Abdelkader, voor je verhaal. En een hele mooie lezing gewenst dinsdagavond.
Dankjewel. Dankjewel.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Martin van der Boogaard, Danielle Koren en Roeland Kuppers werkten mee. Morgenochtend is Chris Natuurlijk terug met het beste uit de natuur van afgelopen week. En volgende week in de tuin bij Jonkheer Bordaar in Kralingen. Straks helemaal in de muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Een heel fijn weekend. Pas goed op jezelf en op elkaar.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.